In Hosea hoofdstuk 2 waren wij de vorige keer. En daarna zijn wij terecht in een heel klein hoofdstukje. De Heere zeide tot mij, ga wederom heen en bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. Dat doet Hosea ook. En hij koopt een vrouw. Was de man dan niet getrouwd met Gomer? Het enige wat wij weten is dat de geschiedenis van hoofdstuk 1 min of meer herhaalt. Hosea moet zich een vrouw verwerven, of hoe dat maar heet. En die vrouw opnieuw is een beeld van Israël. Dat staat er ook min of meer bij natuurlijk. Hè? Of dan staat er gewoon bij, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint. Met andere woorden, historisch weten we er niks van eigenlijk. Maar profetisch is deze vrouw dezelfde als Gomer. Uit hoofdstuk 1, namelijk gewoon een beeld van Israël. En dan wat speculatief. Er wordt gedacht uiteindelijk, maar het is niet zo'n heel wijdverbreide gedachte overigens hoor, maar er wordt gedacht dat die Gomer uit hoofdstuk 1 vervolgens helemaal verdwenen is. Ze heeft dan 3 kinderen gebaard. En op enig tijdstip daarna schijnt ze vertrokken te zijn. En vanwege haar schulden in slavernij is terechtgekomen waaruit Hosea haar dan weer vrijkoopt. Misschien is dat zo, dat weten we niet. Dat staat helemaal nergens, er staat niet wie het is. We lezen niet waar Gomer gebleven is. Maar ja, typologisch klopt dat verhaal helemaal, laat ik het dan zo zeggen. Maar voordat iemand zegt, je trekt conclusies die er niet staan, dan moet ik u zeggen, nee, die dingen, die historie staat het er ook niet. Maar ik denk ook niet dat het van belang is, omdat profetisch weten we toch hoe het zit. Want hoofdstuk 1, en misschien hoofdstuk 2, maar eigenlijk hoofdstuk 1, eindigt al met te zeggen, weliswaar dat Gomer een beeld is van Israël, maar dat Israël dan toch volledig van het toneel zou verdwijnen. Zou Lo-Ami zijn, Lo-Ruhama en Jezreel gezaaid, dan is het verdwenen. En zo wordt in het algemeen ook tegen de 10 stammen van Israël aangekeken tot vandaag. Ze zijn verdwenen. Ze zijn van het toneel verdwenen, maar niet uit de zaal, denk ik wel eens. Hè. Uit het ambt van Israël, dat wat fundamenteel het koninklijke en priesterlijke ambt was, waarover hoofdstuk 4 spreekt overigens, daaruit was het ontslagen, dus het is vooral op praktische doeleinden verdwenen. Of in andere termen, die volstrekt bijbels verantwoord zijn, de Heer was weliswaar met die vrouw getrouwd, maar heeft die vrouw weggezonden met een scheidbrief, heet dat. En die scheidbrief wordt dan toch minstens 2 keer in de Bijbel genoemd. Ik sta te bedenken of ik weet waar. De ene keer is in Jesaja en de andere is in Jeremia. Het zal wel Jeremia 3 zijn, Jesaja weet ik zo gauw niet. Waar is de scheidbrief? Was het Jesaja 50? Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder enzovoorts? Daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Dat huwelijk, of die relatie, dat verbond tussen de Heer en Israël, wordt beschouwd als een huwelijksverbond. En voor wat betreft in elk geval het 10-stammenrijk, en daar gaat het hier over, is dat geëindigd inderdaad in een scheiding, in overeenstemming met de voorschriften van de wet. De man schrijft een scheidbrief en geeft die brief zijn vrouw in de hand en stuurt er het huis uit. Dat is de. Goed hè, zie je niet? Kijk, dat zo in één keer weten. Hoofdstuk 50. Soms? Ja, dat begint zo, hè, dat hoofdstuk. Alzo zegt de Heere, Jesaja 50. Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar het wordt inderdaad beschouwd als een echt scheiding. De Heer heeft het volk zijn huis, dat wil zeggen zijn land, uitgestuurd. En dezelfde gedachte is inderdaad in Jeremia hoofdstuk 3. Daar zijn wij overigens terecht bij Jeremia. Zijn wij terecht niet bij de 10, maar bij de 2. Jeremia leefde onder de 2-stam in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem en de begin van de Babylonische ballingschap. Maar in hoofdstuk 3 worden die 2 volkeren, die 2 huizen van Israël, want zo heten ze, voorgesteld als vrouwen die ontrouw zijn aan een man. Hoererijbedrijven heet dat. En dan lees ik vers 8, want ik ga het hoofdstuk uiteraard niet bespreken. Maar dan lees ik vers 8 en daar staat: en ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ook een van die schriftplaatsen, maar er zijn er talloze van, waarin uitdrukkelijk onderscheid gemaakt wordt tussen Israël en Juda. Maar terwijl dit geschreven wordt, is Israël al pak een beetje zo'n 100, 120 jaar, nou minstens 120 jaar geleden, verdwenen uiteindelijk in de Assyrische ballingschap. De heer is van, heeft zijn vrouw weggestuurd met een scheidbrief, en daar gaat het maar om. Alleen de klacht hier in Jeremia is dat Juda in de praktijk precies hetzelfde doet. En nu ik hier toch ben, maak ik van de gelegenheid gebruik, Jeremia 3, ja, om even verder te lezen, waar dan staat: haar zuster Juda, vers 8, vreesde niet, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht harer hoererij dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. De eenvoudigste verklaring is gewoon: steen en hout slaat op de stenen afgodsbeelden en eventueel de houten afgodsbeelden, hè? Andere goden die gediend werden. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, dat wil zeggen, daarom zeide de Heere tot mij: de afgekeerde Israël, om dit vers gaat het mij, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Dat is een merkwaardige uitspraak. En ik heb hem aan alle kanten bekeken, van voren en van achteren, wat het was. En op zijn kop. En ik kan er niet anders van maken dan dat Israël er dan toch kennelijk in die dagen zelfs al beter voor stond dan Juda. Daarna kun je natuurlijk altijd zeggen, dat kan al gauw natuurlijk, hè, want Juda wordt hier beschreven als volstrekt afgodisch en ongehoorzaam aan het woord van God. U wilt naar de profeten niet luisteren. Oké, als dat de beschrijving is van Juda, wat zou dan de beschrijving van Israël moeten zijn? Als die zich inmiddels meer gerechtvaardigd heeft dan Juda, wat zou dan de beschrijving van Israël moeten zijn? En het antwoord is dat dan kennelijk op een of andere wijze dat Israël, dat hier al een eeuw van de kaart verdwenen is, dat volk zich dan toch kennelijk wat meer van de Heer aantrekt in het algemeen dan Juda. Staat er toch of niet? Wat staat er dan? Ik bedoel, wat zou het dan kunnen zijn? En dan nog een keer, vers 12. Ga heen en roep deze woorden uit tot het noorden. Dat is waarheen Israël verdwenen is. En zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goedertieren, spreekt de Heere, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid dat gij tegenover de Heer, of tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom, maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. Nee, dat had ook kunnen zijn, want ik zal u trouwen. Dat kan ook, hoor. Het is maar hoe je het vertalen wil. En zal u aannemen, één uit de stad en twee uit de geslachten zal u brengen te Sion. Waar gaat het hier over? Over de bekering van de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Ik zou niet weten waar het anders over kan gaan. En historisch is redelijk aantoonbaar dat Israël zich inderdaad in de ballingschap wat van de Heer heeft aangetrokken alsnog. En daarna is historisch aantoonbaar dat toen eenmaal nieuwtestamentische tijd aanbrak, kwamen zij tamelijk massaal tot bekering. En sinds die tijd verzamelt zich God een volk uit de volkeren voor zijn naam. Eén uit een dorp, twee uit een geslacht. Je zou toch wellicht in die uitdrukking één uit een stad en twee uit een geslacht, je zou daar toch uit kunnen begrijpen dat het misschien een uitspraak is over onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich een volk verzamelt uit de heidenen in het algemeen en in de praktijk uit de 10 stammen in het bijzonder. En dieper ga ik er maar liever niet op in. Er zitten nogal wat dingen aan. Zelfs deze uitdrukkingen zijn dubbelzinnig. Maar dit zijn woorden over bekering. Maar gericht vanuit de 2 stammen. Vanuit Jeruzalem dat binnen afzienbare tijd verwoest zal worden. Nog in de dagen van Jeremia die het allemaal meemaakt. Het gaat dus over de 10 stammen die meer dan 100 jaar geleden. Ruim meer dan 100 jaar geleden. Uiteindelijk in de Assyrische ballingschap verdwenen zijn. Het is nogal wat, hoor. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart, en die zullen u wijden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land in die dagen, spreekt de Heer, zullen zij niet meer zeggen de ark des verbonds des Heer, ook zal zij in het hart niet opkomen, en ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken, en ze zal niet weder gemaakt worden. Enzovoort. Kijk, er is toch iets aan de hand met die 10 stammen. En daarom heb ik het even gelezen. Want dit zijn geen bekende schriftplaatsen eigenlijk. Hè? Omdat men er geen raad mee weet. Maar het moet duidelijk zijn, het gaat over Israël. Het zijn de 10 stammen van Israël. En dan gaan we weer terug. Want over die zaken gaat het namelijk in dit gedeelte in Hosea hoofdstuk 3. Ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend. Dat had net zo goed minnaar kunnen zijn, overigens hoor. Want het is niet het normale woord voor vriend, maar een beminde. Betekenis is voor ons volkomen duidelijk. Alleen dit is legaal, hè? Als het minder legaal was, waren het boeleerders, weet u nog. Waarmee overspel bedreven wordt. En wat dat beminnen betreft, je zou zeggen, hij koopt zo'n vrouw en hoezo beminnen? Dan moet ik u zeggen, dat sommigen schrikken ervan, maar ik kan het ook niet helpen. Dat beminnen, dat liefhebben in de Bijbel niet slechts en ook zelfs niet primair de aanduiding is van emoties. U kent, ik kan het makkelijker doen aan de hand van het Nieuwe Testament. Daar kennen wij namelijk dat begrip agape, dat weet iedereen. Hè? Een beetje christelijke stichting heet Ichthus of agape. Hè? En als het niet agape heet, heet het Philadelphia. Dat weet u, hè? En agape, dat is het woord voor liefde. Het is eigenlijk Hebreeuws ahave. Agape, dat is onszelfde woord eigenlijk. En men zegt, dat staat in de boek, dat is de hoogste vorm van liefde. Ik moet u zeggen dat ik dat niet ontken, maar als je in de Bijbel het begrip bestudeert, is het gewoon de term voor een intiem. Nou, intiem is misschien niet het goede woord nu vanavond, maar het is de beschrijving, de aanduiding van een intieme band. Een sociale band die er is en die veronderstelt bij voorkeur wederzijdse zorg. Precies zoals het in, vroeger althans, nu weet ik het niet, in het Nederlands wetboek stond. Hè. Er staat er nog in, hè. Er staat nu de echte lieden zijn verschuldigd elkander het nodige te verschaffen. En we weten niet wat nodig is, dus dat maken we zelf uit. En verschaffen, Dat is ook al een woord wat je moet uitleggen tegenwoordig. Maar goed. Maar zoiets is dat. Met andere woorden, als er staat dat men de Heere zijn God zou liefhebben met geheel zijn hart en geheel zijn verstand en wat het maar was, dan krijg je niet de opdracht om bepaalde emoties op te brengen, maar dan krijg je de opdracht om je te houden aan de overeenkomst, aan de band en de relatie die er nu eenmaal tussen God en de mens is. That's it. Eigenlijk is het Bijbels idee dat daaruit vanzelf dan ook de emoties die daarbij horen ontstaan. Emoties, wat voor dingen dat ook wezen mogen, maar emoties ontstaan uit de omstandigheden. En ze worden gecontroleerd, gestuurd, begrensd ook, door kennis, door wat men weet. En niet andersom. Vooral niet andersom. Als je de mens naar in de vernieling wil helpen, dan moet je hem leren dat hij zich houdt aan zijn emoties. En dat hij zijn emoties de ruimte geeft en laat gaan en daarnaar handelt. Dan gaat het dus gegarandeerd fout. Het is andersom. Je moet eerst leren, je moet weten hoe de wereld in elkaar steekt, wat je positie is enzovoort. En daaruit ontstaan de emoties. Dat is het idee, hoor. Ja. En dat is een zegen, eigenlijk, maar goed. Maar bemin een vrouw, dat wil zeggen, hij zou in relatie met zo'n vrouw moeten treden, dat is waar het hier over gaat. Maar het is weer een vrouw die dat eigenlijk niet waard is, om zo te zeggen. Van haar kant komt er niks, was het idee. Een vrouw namelijk, die bemin zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. Die vriend is gewoon Hosea zelf, ik hoop dat u dat ook begrijpt. En nochtans doet ze overspel. Het is volstrekt hetzelfde verhaal als in hoofdstuk 1 eigenlijk. Maar nu met een andere beschrijving. En dan staat er ook meteen achter dat die relatie die daar dan is, overeenkomt met de relatie tussen de Heer en Israël. Echter, nu komt het wel op een ander niveau te staan. Want nu staat er, dat moet eerst nog even terug. Er stond, maar zij zien om, gelijk de Heer de kinderen is zelfs bemind, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. Nou ja, het is een wat vreemde uitdrukking. Daar is ook heel wat discussie over ontstaan, over die uitdrukking. Maar het lijkt mij duidelijk dat onder die flessen der druiven dan toch gewoon die andere goden verstaan worden. Of niet dan? Zij zien om naar andere goden, beminnen de flessen der druiven. Dat is wat het is. Bedrijven afgoderij. Moet erbij zeggen dat drankzucht in het algemeen, zeker in de Bijbel, al gauw beschouwd wordt als afgoderij. Mede omdat het gebruik van alcohol van oudsher heet het offeren aan de een of andere god. Ja, wat de Grieken betreft aan Bacchus. Precies, maar dat is wat het ook is. En bovendien, aangezien drank waan oproept, en waan is verwant aan hallucineren en dat soort dingen weer, aangezien drank waan oproept, wordt het al gauw geschaard op het niveau, geplaatst op het niveau van de spiritualiteit. Drank heet niet voor niks spiritualien. Dat wil zeggen dat als je dat met veel drank op, dan krijg je communicatie met de geesten, de spiriten, de boze geesten, zeg maar.
Spiritus.
Het hangt met elkaar samen, jazeker.
Openbaring 17, vers 2.
Ja, natuurlijk, ja.
Dat staat dus ook, dat ja. Ze in de aarde gecureerd hebben met de aardbewoners. Het zijn dronkgewonnen van de wijnharenroerij.
De wijnharenroerij. Nou, daar heb je net, dat is waar het over gaat. Hè. Maar nou gebeurt dat, hè. En dan gaat Hosea erop uit. Het schijnt dat hij die vrouw gekocht heeft op de slavenmarkt. In ieder geval, ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen. Of dat veel of weinig is, weet ik niet. Want wie zal mij zeggen wat een vrouw waard is?
Komt wel.
Ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen. Ik weet niet hoe u dat hebt als u dat leest, maar als het gaat over een mens kopen voor 15 zilverlingen, dan denk je toch al gauw, aan. Dat het een halve prijs is, of niet? Ja, maar dit was ook de volle prijs nog niet, hè? Want er volgt nog en een homer gerst. En een halve homer gerst. Dat is 1,5. 15 zilverlingen en 1,5 homer gerst. Je krijgt toch de indruk dat het bij elkaar 30 zilverlingen was, hè? Waarbij de helft betaald werd in natura, zoals dat heet. Ik weet niet wat ik ervan denken moet. Ik denk in ieder geval dat deze uitspraak verwijst naar de waardering, de waardebepaling, de waardering van Judas. En dat is opmerkelijk genoeg. Judas betaalde immers 30 zilverlingen. Of kreeg 30 zilverlingen betaald, weet u nog. En dat is opmerkelijk genoeg, omdat Judas staat voor de twee stammen van Israël. Die is een beeld van het Joodse volk. Dat de Messias verwierp. Hebben jullie dit nog? En dit is net zoiets, maar nou ben je aan de kant van het andere huis van Israël. Aan de kant van de 10 stammen. En hier is het de Heer zelf, want Hosea is een beeld van de Heer. Hier is de Heer zelf die de prijs betaalt. Het mag toch niet zo moeilijk zijn om te begrijpen dat dit een uitbeelding is van de prijs die de Heer zelf betaalde, namelijk zijn eigen leven. Dat hebben we trouwens in. Was het Ezechiël? Daar heb je ook nog zo'n uitspraak over. Nee, Zachariah is dat, geloof ik. Over een prijs die betaald wordt. Ze hebben mij een prijs gewaardeerd enzovoorts. Hoe dan ook, er is sprake van dat die vrouw die er al was gekocht wordt. Begrijp je me goed? Wie het was weten we niet, maar voor het gemak laten we aannemen dat het Gomer was. In elk geval, het is een beeld van Israël. Dan is dat volk al van het toneel verdwenen. Het is een lagerbal geraakt, het is in slavernij geraakt. Dat is religie in de Bijbel altijd, hè? Religie is slavernij. Dat is ook wat het woord eigenlijk betekent. Binding. En deze vrouw wordt gekocht. Dat is dus een uitbeelding van hoe Israël gekocht wordt uit slavernij. Maar niet uit die van Egypte, maar veel later uiteraard. Hè? Gaat niet over het ontstaan van Israël. Het gaat over een Israël dat een geschiedenis van hoererij achter zich heeft. En daarmee van slavernij. En het wordt gekocht. Nou, wij zouden moeten weten hoe dat gebeurt. De Heer heeft de hele wereld tot zijn eigendom gemaakt, gekocht, toen hij leed en stierf. Hij heeft de prijs betaald. De schuld van, ik kan het uitgebreider zeggen, dan komt het als volgt. Hij heeft de schuld van de wereld betaald en daarmee de wereld vrijgekocht. Dat weet zelfs de EO, denk ik. Ik bedoel het niet lelijk, maar toe maar. Dat weet zelfs de evangelische omroep, weet u wel. De Heer Jezus is gestorven voor onze zonde. Hij heeft onze schuld betaald. Het is ook zo, van die van de hele wereld. Maar de consequentie is, logischerwijs, hè, morele consequentie is daarmee, dat die hele wereld dus door hem gekocht is. En daarmee zijn eigendom geworden is. Want zo werkt dat. En dat is met Israël gebeurd. Je vindt het trouwens ook uitgebeeld in minstens 1 en misschien wel 2 gelijkenissen uit Matthäus 13. Die van de schat in de akker en die van de parel van grote waarde. De man verkocht alles wat hij had. Terwille van de akker met die schat erin, dan wel terwille van die parel. Ik ga die dingen nu niet verder in. Ik heb het alleen maar over het principe. En dat principe vind je hier dus ook terug. Zie je? En wat betreft die gerst, want dat is wat geïntroduceerd wordt hier, gerst. Gerst is een beeld van koningschap. Dat is, moeilijke vraag. Gerst is in het Hebreeuws shora, maar dat is de vrouwelijke vorm van het woord sar. En sar is, het woord sar komt hier trouwens voor in vers 5, waar het vertaald is met, moet ik even snel kijken, nee, vers 4, waar het vertaald is met vorst. Sar, dat is ons bekende woord sire, of sir, in het Engels, en tsar, in Rusland, en sja, is ook hetzelfde, uit Perzië, sja, ja. En wat heb je nog meer? En Caesar natuurlijk, hè? Ja, Caesar, niet te vergeten. Precies hetzelfde woord. Het betekent eigenlijk, ik weet niet of het je interesseert, maar eigenlijk is het het woord voor hoofd, maar dan achterstevoren, maar met dezelfde betekenis. Dat is resh, 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 dus hoofd. Massar betekent in de praktijk precies hetzelfde. Het is dezelfde lettercombinatie. En daarmee gaat het dus om degene die aan het hoofd staan van iets. Een vorst, een prins, hoe je het maar vertaalt. Hè? En dus staat hij voor heerschappij. Iedereen weet dat trouwens, want je neemt het Bijbels handboek, zoekt de naam van Sara op. Dat is exact hetzelfde als Shora. Het is een andere uitspraak, maar het is absoluut hetzelfde. Je schrijft het ook precies even. Als je tenminste alleen netjes de medeklinker schrijft. En zo hoort het. En Sara wordt vertaald met vorstin. Algemeen bekend. Dus ik vertel u niks nieuws. Maar dat betekent dat Gerst dus ook betekent vorstin. Staat voor heerschappij. Vandaar dat de kleur van Gerst altijd vergeleken wordt met goud. Het ligt er dik bovenop. Uiteraard. En dan zit er nog aan vast dat we het woord ook nog kennen in de vorm van Seer. Seer. Dat is de bijnaam van Esau. Het betekent de harige. De ruige. De harige. Want het is ook haar. En daar herken je Gerst dus aan. En kun je Gerst onderscheiden van tarwe. Op de Gerst staat een grote haar bovenop. Hè? Ja. Komt het allemaal terug. Hetzelfde woord wordt trouwens ook nog vertaald met poort. Althans, diezelfde wortel, nou goed, doet er niet, gaat er niet om hoe dat precies zit. Maar ook met poort. Als je het woord poort in de Bijbel tegenkomt, kom je ook dit Sar of Shora tegen. Een poort, want in de poort wordt geregeerd. Vanuit de poort, en zelfs doordat er een poort is, überhaupt, wordt er heerschappij uitgeoefend. En vandaar dat er in de poort wordt recht gesproken ook, enzovoort. Poorten zijn trouwens wel heel gauw paleis, hoor. Om voor de hand liggende redenen uiteraard. Hè. Regeren is per slot in de eerste plaats bepalen wie erin mag en wie er niet in mag. Ja, heb ik het nou over politiek? Nee, ik heb het over uw eigen huis, waar u woont. Je bent baas in je eigen huis. En het eerste wat je daar doet is bepalen wie erbij hoort en wie niet. Toch? En als je huisregels hebt en je laat iedereen maar binnen, onder het motto, en allemaal mee eten, ja, dan dat gaat niet goed, hoor, met je huis dan. En dat weet u toch, hè?
Goed. Het wordt dunner. Het wordt de soep dunner.
Ja.
De spoeling.
De spoeling wordt nogal dun. Ja. Maar goed. Dus het heeft hier met heerschappij te maken. Maar dat klopt, want heerschappij hangt aan de persoon van de Heer Jezus. Het koningschap dus. Maar het hangt natuurlijk ook aan Israël. En ik wijs hem erop dat in de naam Israël zit dat woord Sar. En dat heeft men ook niet gemist. Want men vertaalt Israël gewoonlijk als heerser met God. Heb je dat nog? En dat heersen met God, zoals in de Bijbel trouwens zelf ook vertaald wordt, dat komt van dat woord Sar. En Gerst is daar de uitbeelding van. Daarna wordt het komisch, want nou, komisch. Ik bedoel, het wordt leuk, want je verbaast je dan ook niet meer dat die geschiedenis van Rut en Boas, waar inderdaad recht gesproken wordt in de poort, overigens. Maar die geschiedenis van Rut en Boas, waaruit dan uiteindelijk dat Davidische koningshuis voortkomt, hè, dat die geschiedenis zich afspeelt in de dagen van de gerstenoogst. Wat heeft met koningschap te maken? En dat in Bethlehem. In de velden van Bethlehem dus. Want waar moet die gerst anders verbouwd zijn geworden? He? In Efrata enzovoort. En zo kom je vanzelf terecht bij de geboren koning der Joden. Maar dan ben je al in Matthäus 1. Die lijn loopt gewoon door. Gaat over koningschap. Nou goed, het is immers een koninklijk volk. En geroepen tot heerschappij, Maar aan de andere kant, dit betreft maar één van de twee huizen van Israël. En dus maar de helft. En misschien dat dat de reden is waarom die prijs ook gesplitst wordt in twee. Hè. Het is 15. Oké, okay, om het zaakje dan toch te completeren. Een homergest en een halve homergest. Goed, hij kocht ze. Zoals die man in, die heer in, die koopman heet het geloof ik, in Matteüs 13, de akker kocht. En de akker is de wereld, staat er allemaal in het hoofdstuk, hè. De akker is de wereld, ook als er onkruid gezaaid wordt, of daar wel wat er maar gezaaid wordt. De akker is de wereld, ook als die akker gekocht wordt. Maar ergens in die wereld bevindt zich, in die akker bevindt zich een schat. En het woord voor schat, in het Hebreeuws segula, is een van de aanduidingen van Israël. Als het heet een volk mijt in eigendom. Het heet trouwens geloof ik een verkregen volk. In de Statenvertaling van Exodus 20, daar staat daar dat woord. Dus het kan niet missen, dat gaat in ieder geval over Israël. Het is gekocht van Gods wegen. Echter, de vraag is, wanneer dan? Dat is natuurlijk een retorische vraag, want wij weten allemaal wanneer dat gebeurd is. Maar het gaat erom dat wij ons dat realiseren. Israël werd niet gekocht ergens in de loop van de oud-testamentische geschiedenis. Toen Israël gekocht werd, brak de nieuw-testamentische geschiedenis aan. Dat was in de dood en opstanding van Christus namelijk. Zodat wat nu verder volgt over Hosea en meer in bijzonder over deze vrouw, betreft dus nieuwtestamentische waarheid. Of ik gebruik liever de term van Petrus, daar heb ik een Bijbelse term. Tegenwoordige waarheid. Uit 2 Petrus 1 is dat, meen ik. Hè? Tegenwoordige waarheid. Ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen en homergest. Waarna de vraag is, nou als de Heer dan Israël gekocht heeft toen, via zijn dood en opstanding enzovoorts, is er dan inmiddels dan sprake van een huwelijk of een herstel van het huwelijk tussen de Heer en Israël? En het antwoord is, het hangt er vanaf wat je eronder verstaat. En dit wordt moeilijk, want wat verstaan we tegenwoordig nog onder een huwelijk? Niet zoveel meer, zuster. Officieel niet tenminste. Maar wat dacht u van onder trouw? Want dat is wat beschreven wordt. Precies de beschrijving van een verloving. Namelijk, ik kocht ze mee, nou laten we het maar niet meer hebben over hoe duur het dan is. Hè. En dan vers 3. En ik zeide tot haar, ik kocht ze mee, en ik zei tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. En zitten staat gewoon voor in rust verblijven. Zitten. Zo wordt het ook uitgelegd, zelfs als er staat van de Heer Jezus dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Dit is van belang, omdat je, dat geef ik u gratis mee vanavond, in de Hebreeënbrief vind je een paar keer de verwijzing naar die psalm. Psalm 110 vers 1, zit aan mijn rechterhand. En in andere nieuwtestamentische bijbelboeken natuurlijk ook, in de meeste eigenlijk. Hè. Maar goed. Zit aan mijn rechterhand, maar in de Hebreeënbrief wordt het uitgelegd als hij is de rust binnengegaan. Nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3 of 4, is hij gezeten en dus de rust ingegaan. Zo staat het er ook, hè? Hij is ook zelf ingegaan in zijn rust, dat is Hebreeën 4 vervolgens. Dus dat zit aan dat begrip vast. Gaan zitten. Rusten. Hetzelfde woord wordt ook soms vertaald in de Statenvertaling met rusten. Dan gebeurt er dus niks. Ik zei tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. En wat het betekent, staat er meteen in tussen haakjes bij. Namelijk, gij zult niet hoereren nog een andere man geworden. En ik ook na u. Gij na mij en ik na u. Wij allebei blijven zitten. Dat wil zeggen, voor zover dit een huwelijk zou zijn, is er dan toch geen sprake van gemeenschap in de zin van consumering van het huwelijk. Want zo heet dat, hè? Dat heb ik van een Rooms-Katholiek geleerd. Dat heet zo. Dat heet consumering van het huwelijk, ja. Maar daarmee is het gewoon hetzelfde als ondertrouw. En dat is dat woord dat drie keer gebruikt wordt in vers 18 en 19... van hoofdstuk 1, van hoofdstuk 2 wel te verstaan. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gerecht. En in goedertierenheid en barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. In zekere zin is dat het woord voor de gemeenschap. Dus die komt er dan ook nog aan. Maar eigenaardig genoeg, het woord ondertrouwen is goed vertaald. Het is een raar woord natuurlijk. Hè? Natuurlijk boventrouwen of naastrouwen. Ondertrouwen. Dat weet ik veel. Het is een beetje vreemd woord. Het is wat wij in iets moderne Nederlands noemen verloven. En dat komt er helemaal niet meer voor, geloof ik. Maar verloven wil zeggen dat men elkaar belooft te zullen trouwen. En als men trouwt, moet men weer beloven, maar vooruit. Maar dat is wat het is. En het is een volstrekt Bijbels beginsel. Het komt in zekere zin eigenlijk voort. Natuurlijk is het iets uit het verleden, dat verloving. Het komt eigenlijk voort uit dat niet de aanstaande echte lieden elkaar beloften gedaan hebben, maar hun wederzijdse schoonouders. Hun ouders dus gewoon. En dat weet u, wij komen dat in het Nieuwe Testament tegen in een Joodse context. En tot vandaag, als men een beetje orthodox Jood is, dan worden de huwelijken geregeld door de ouders. Iemand zegt, ja, maar dat kan verkeerd uitpakken. En dan zeggen, en als je het zelf moet regelen, kan het ook verkeerd uitpakken, broeder. Ja, sorry. Hoezo? Ik vind, dat is geen argument. Gewoon afstandelijk. Mij betreft het niet meer. Op geen enkele manier meer. Maar dan zou ik zeggen, afstandelijk gezien, ik heb de indruk dat de ouders over het algemeen beter kunnen inschatten wie er bij wie hoort of past. En wie niet. Dat meen ik serieus. Hè? Maar ik ben niet de voorstander daarvan, hoor. Of zo. Ik heb er geen boodschap meer aan. Zo is het gewoon. En ik hoef alleen maar uit te leggen wat voor gebruiken wij in de Bijbel tegenkomen. En ik hoef niet uit te leggen of ze goed of slecht zijn. Want ethiek heb ik al lang opgegeven. Wet. Maar je moet wel weten dat dit soort, dat die verlovingen inderdaad bestaan. En dat naar klassieke, maar zeker ook naar Bijbelse maatstaven, zo'n ondertrouw, zo'n verloving, wel degelijk geacht wordt bindend te zijn. Men heeft belofte gedaan, die wordt men geacht na te komen. En dat is het dan. Alleen om een huwelijk te kunnen aangaan, ja, dan moeten meer voorwaarden worden voldaan. Waaronder die van de leeftijd trouwens. Jazeker. En nog een paar materiële zaken die geregeld moeten worden. Op een of andere wijze. Dus vandaar. Het is wel al afgesproken, maar het zal pas later geregeld worden. En als hier in hoofdstuk 2 staat dat de Heer zegt, ik zal u mij ondertrouwen, wil zeggen dat de Heer dus een relatie met Israël zou aangaan, maar het heet nog niet een huwelijksrelatie. Er is nog geen sprake van gemeenschap. En ik heb het lang uitgesteld, maar ik had natuurlijk al lang het Nieuwe Testament moeten citeren. Want het Nieuwe Testament opent nota bene met de figuren van ene Jozef en ene Maria. Matthäus opent met Jozef, de grote nadruk. En Lucas opent met Maria, eigenlijk. En daar wordt gezegd dat zij verloofd waren. Dat wil zeggen, ze waren wat aan elkaar verplicht. En het was uiteraard niet de bedoeling dat de bruid zou blijken zwanger te zijn, nog in de verlovingstijd. Ik hoop niet dat ik die hoef uit te leggen, maar dat was niet de bedoeling. Maar wij lezen daarvan dus dat Maria zwanger was en dat Jozef om die reden van zins was haar heimelijk te verlaten. Want dat staat er. Want het andere, want als hij dat niet zou doen, dan zou hij haar openlijk te schande maken. Want ja, het was wat geboren zou worden, was zijn kind niet. Dus ja, zij was dus ontrouw, hoewel ze nog niet getrouwd waren. Maar als er staat, hij was van zins haar heimelijk te verlaten, betekent het toch dat ze aan elkaar verbonden waren. Op een of andere wijze. En dan komt die droom en dan vertelt hij eigenlijk hoe het zat. En dan, daarna staat er nog ergens, ik geloof in Matthäus ook nog, en hij bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Met andere woorden, pas na de geboorte van de Heer Jezus was er, niet alleen officieel, maar ook in de praktijk pas sprake van een huwelijk. Ik denk dat ze eerder getrouwd zijn overigens, voordat het kind geboren werd. U weet hoe het gaat met een moedje. Tot vandaag gaat het zo. Hij wilde haar niet openlijk te schande maken. En dus betekende dat ze als de wiede weerga moest trouwen. Dat zal ook gebeurd zijn. Dat kan niet missen, want er staat van de Heer Jezus dat hij de wettige zoon was van Jozef. Staat in Lucas 3. Daar hebben de vertalers moeite mee gehad, dus die hebben het wegvertaald. Er staat dat hij, al zo men meende, was de zoon van Jozef. En van die, en van die, en van die. En dan gaat de lijn helemaal terug naar Adam. Dat is in Lucas 3, het lange geslachtsregister. Maar nomisos, dat kan bijna een kind kan het opzoeken in het woordenboek. Nomisos betekent volgens nomos, namelijk volgens de wet. Heeft geen andere betekenis. Niet naar men meende, betekent volgens de wet. Dat wil zeggen wettig. Hij was de wettige zoon van Jozef. En u weet, je hebt ook onwettige kinderen. Die worden buiten een huwelijk geboren. Maar wettige kinderen worden geboren binnen een huwelijksrelatie. En niemand vraagt zich af wie de vader is, dat doet er niet toe. Het wordt binnen dat huwelijk ingeschreven. Het wordt dus ook een wettige erfgenaam. En dat is ook wat gebeurd is. Maar in de praktijk kwam dat huwelijk pas tot stand toen het geconsumeerd werd, heet dat. En dat is pas na de geboorte van deze mannelijke zoon. Hebben u dat nog? En wat hier beschreven wordt in Hosea 3 is eigenlijk de situatie dus van een ondertrouw. Van een verloving, wel een vreemd soort. Maar ja, gij zult vele dagen na mij blijven zitten en ik ook na u. En wat is blijven rusten betekent, zo zou je het best kunnen vertalen. Gij zult vele dagen na mij blijven rusten en ik ook na u. En wat het betekent, staat in die tussenzin, gij zult niet hoereren, niet een andere man geworden. En als er staat, ik ook na u, betekent het dus ook dat Hosea geen andere vrouw had. En dat veronderstelt dus, daaruit zou je wellicht op zijn minst kunnen suggereren dat er daarnaast niet nog die andere vrouw was, Gomer of zo. Hij zou dus ook geen vrouw bekennen, net zo min als zij een man zou bekennen. En daarom is de gedachte dikwijls, dat zal het wel gewoon mijzelf geweest zijn. Maar zoals ik zeg, dat staat er niet bij, maar het maakt ons ook verder niks uit. Wat ons wat uitmaakt, is de betekenis daarvan. Is het al tijd voor de... Ja? Al 4 minuten, oké. Okay. Want ja, we hebben een belangrijke pauze, hebben we denk ik. Maar wat het betekent, maakt ons wat uit. Namelijk, het is een afbeelding van wat in vers 4 staat. Want, een want duidt op een oorzakelijk verband. Want de kinderen Israëls, nou ja, ik kom er zo wel op terug. De kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, gedurende dus een flinke periode, zonder koning en zonder vast. Nou ja, je zou zeggen zonder echtgenoot. Als die vrouw een beeld is van Israël en ze zal überhaupt geen man bekennen, Dat zijn trouwens de woorden van Maria. Hoe zal dit wezen dat ik geen man... terwijl ik geen man beken, hè? Maar goed. Maar als die vrouw geen man bekent, betekent het dus dat we hier hebben een volk dat ook niet een god dient. Überhaupt niet. Laat me goed, helemaal geen god. Zij zullen zitten, blijven zitten, diezelfde uitdrukking wordt gebruikt. De kinderen is, dat zullen vele dagen blijven zitten. Zonder, zonder god. Maar er staat, zonder koning en zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terefim. En daar staan een paar vreemde termen. Ik heb zelfs nog geprobeerd, welk woord hoort er niet in het rijtje thuis? Dus zijn voor die oude schooloefeningen altijd, hè? Welk woord hoort er niet in het rijtje thuis? En ik moet u zeggen, er zijn meerdere woorden die in het rijtje niet thuis horen. Zodat we kennelijk twee rijtjes hebben naast elkaar. Het is wat ingewikkeld, want er worden de meest tegengestelde dingen genoemd. Maar de strekking ervan is duidelijk genoeg. Dat is toch de aardigheid van die symboliek eerst. Waar het over gaat namelijk, is dat gedurende lange tijd Hosea... deze vrouw niet bekend en andersom dus ook niet, want staat van beide kanten beschreven. En vers 5 zegt, daarna, wanneer dan ook maar ergens in de toekomst, want dat is wat het woord eigenlijk alleen maar betekent. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatst der dagen. Dat wil zeggen, voordat Israël als volk officieel tot bekering komt en daarmee ook komt tot dat Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van David en de Zoon van David uiteraard, voordat het Messiaanse Rijk over hen aanbreekt, om zo te zeggen, want dat kan ik rustig zeggen, wij weten dat dat in de toekomst zal gebeuren, voor die tijd staan ze toch in een bijzondere relatie tot de Heer. Hosea heeft niet alle vrouwen in zijn wijde omgeving opgekocht. Ging maar om die ene. En nadat dat gebeurd was, ja, hoorden ze dus wel bij elkaar op een of andere manier. Waren aan elkaar verbonden. En die vrouw was het eigendom van Hosea. Maar van gemeenschap was geen sprake. Dat wacht dus pas op de toekomst. Met andere woorden, samenvattend, en daar ga ik na de pauze op vers 4 in. Samenvattend, wat staat hier? Wat hier staat is dat sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, Israël, zijnde, die 10 stammen, want daar gaat het over, dat die gekocht zijn, misschien ook Juda, maar dat doet er niet toe. Het is in ieder geval eerst de 10 stammen. Juda levert ons geen probleem op. De 10 stammen wellicht wel. Maar daar gaat het nou juist over. Dat sinds de dood en opstanding van Christus die 10 stammen beschouwd worden als het eigendom des Heren. Hij heeft het volk gekocht. Maar om nou te zeggen dat er sprake is van gemeenschap. Nee. Je kunt zelfs niet zeggen dat er sprake is van bekering. Want je kunt uit deze verse afleiden dat pas in de toekomst, in het laatste der dagen, dat in de toekomst zij zich zullen bekeren. Het woord wordt gebruikt pas in vers 5. En toch is er een speciale relatie tussen de Heer en de 10 stammen van Israël. In de dagen dus sinds de eerste komst van Christus, duidelijk, sinds die prijs betaald is. En voorafgaand aan zijn wederkomst, wanneer de troon van David officieel zal worden hersteld. Heb u dat nog? Met andere woorden, het zijn uitspraken over de 10 stammen van Israël in onze tegenwoordige tijd. En dat het wellicht ook een beetje over de 2 stammen gaat, dat zou kunnen. Ik sluit dat niet uit, maar achteraf denk ik, ja, dat maakt eigenlijk niks uit. Maar het zou kunnen, want inderdaad ook in hoofdstuk 1 wordt Juda genoemd en wordt geïmpliceerd, want je kan niet zeggen dat het er uitgebreid staat, maar wordt geïmpliceerd dat ook Juda in de ballingschap zou terechtkomen en verlost zou worden. Dat was in vers 7 dat we tussen haakjes gezet hebben. En het was bovendien ook in vers 11. De kinderen van Juda en de kinderen Israël zullen samen vergaderd worden. Dat zal wel. Maar specifiek gaat het nog steeds gewoon over Yisrael lo ruchama lo ami. Dat staat weliswaar officieel niet in dit hoofdstuk, maar het is wel het laatste vers van hoofdstuk 2. En wat dan hoofdstuk 3 heet, volgt daar gewoon naadloos op. Hè? Daar gaat het over verder. Hoe zit dat met, met dat ondertrouwen van Yisrael lo ruchama en lo ami? Nou, dus als volgt. Het wordt uitgebeeld in Hosea. De Heer zou het volk kopen. Maar niet in gemeenschap met hen treden. Maar het zou wel op andere wijze tot een bepaald niveau zijn eigendom zijn. En dat is tot vandaag inderdaad de situatie. Waarna we het nog moeten hebben over vers 4 uiteraard. Want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst. In de eerste plaats, koning en vorst horen min of meer bij elkaar. Omdat in beide gevallen gaat het om lui die de leiding hebben, zal ik maar zeggen. En het gaat dus over politieke zaken, eigenlijk politieke eenheid. Daarna staat er en zonder offer en zonder opgericht beeld. Die horen min of meer ook bij elkaar. Hoewel onder offer verstaan wij dan toch in de eerste plaats een offer binnen het kader van de Levitische offers. Aan Jehovah namelijk. En bij opgericht beeld denken wij in de eerste plaats aan afgodsbeelden. Zo heet het ook, dus de gebruikelijke terminologie daarvoor. Maar het suggereert dat men niet de Heer dient, maar ook geen afgoden. Beide niet. En daarna hebben we zonder efod en terefim. Dat zijn twee religieuze voorwerpen. Waarbij de efod de onderdeel uitmaakt van de priesterlijke kleding. En waar het de efod van de hoge priester betreft, volgens Levitische voorschriften, bevinden zich op die efod, het is een soort hes is dat, hè. Bevinden zich op die efod, bevinden zich 12 stenen voorstellende de 12 stammen van Israël. Maar in de efod, er schijnt een zakje te zitten, in de efod werden ook bewaard de Urim en Tumim. Wat dat ook wezen mogen. Maar dat waren twee stenen die gebruikt werden voor, ik wou zeggen waarzeggerij, maar dat is het negatieve woord altijd. Hè? Maar als men de Heer raadpleegde, zal ik maar zeggen, de Heer en de Heer zou antwoorden, dan ging dat via Urim en Tumim. Dan wordt het lot geworpen, zeg maar, dat is het eigenlijk. Urim en Tumim. En dat maakt deel uit van de efod, overigens. Maar aan de andere kant, terafim, dat zijn een soort afgodsbeelden die verschillende vormen kunnen aannemen, overigens. Maar die ook gebruikt werden voor waarzeggerij, om de goden te vragen in de praktijk. Maar dan aan de afgodische kant uiteraard. Zodat ze wel bij elkaar horen, maar ze zijn tegengesteld. Zo goed als dat ook het geval is met offer en opgericht beeld. Ze horen wel bij elkaar, maar het een hangt samen met de dienst aan Jehovah, het ander hangt samen met afgoderij. Dat wil zeggen, ze horen wel degelijk bij elkaar. Maar in de eerste plaats, en dit levert niet zoveel problemen op, wat er dan gewoon staat, is dat Israël zou zijn zonder dienst aan de Heer, maar ook zonder dienst aan de afgoden. Meestal wordt daar geen punt van gemaakt, hetgeen ik toch enigszins verbijsterend vind. Want van de Joden, maar daar gaat het niet over, althans niet primair, van de Joden kan gezegd worden dat ze geen afgoden dienen. En voor zover ze dan misschien toch de Heer dienen, of denken te dienen, voor zover dat zo is, hè, zou dat zo zijn, dan hebben ze toch geen efod, want ze hebben die priesterlijke instelling niet meer in de praktijk. Ze hebben in ieder geval geen efod, en zeker geen Urim en Tumim. Staat zelfs in de Bijbel dat dat zo is. Die waren ze al kwijtgeraakt in de Babylonische ballingschap. En ook zonder offer, want offers worden in het Jodendom ook niet gebracht. Althans niet de gewone Levitische offers. Een geldige excuus daarvoor is, maar we hebben ook geen tempel. Dus het kan niet. Wat niet helemaal geldig is, lijkt mij. Want ze hadden die offers ook moeten brengen in de tijd in de woestijn. En toen hadden ze ook geen tempel. Nou ja, een tabernakel vooruit. In ieder geval Abraham, Isaac en Jacob brachten ook offers. En die hadden geen tempel en ook geen tabernakel. Dus ik vind het niet zo'n goed argument. Maar van die, op de Joden is het nog enigszins van toepassing te brengen. Maar op de tien stammen is dat zo zonder meer moeilijk. En het is nog meer moeilijk in verband met zonder koning en zonder vast. Om de doodeenvoudige reden dat als je een stel mensen bij elkaar hebt, dan heb je maar zo'n vereniging. Er is altijd wel iemand die een vakbond opricht of wat hij maar opricht dan. Er schiet me een grap te binnen, maar die kan ik niet vertellen. Dus die moet ik even voor mij laten gaan. Als je een groep mensen bij elkaar hebt, er is altijd wel iemand die de leiding krijgt, zal ik maar zeggen. Die een vergadering bijeenroept en die taken verdeelt en die coördineert of managed of wat dan ook. En zo iemand heet nou eenmaal Sar, vorst. En eventueel geef je hem een riant hoofddeksel, zal ik maar zeggen, en dan noem je hem koning. Of je geeft hem een goede stoel, zal ik maar zeggen. Dan maak je hem koning, geef hem een troon en een kroon en wat het maar is. Dus het blijft onder alle omstandigheden wat lastig, deze uitspraken. En wat de Joden betreft, nou ja, dat is nog de makkelijkste, eigenlijk. Maar wat de tien stammen betreft, is het helemaal moeilijk. Vandaar dat ik ook niet geneigd ben zomaar op een van die details in te gaan, of dat wel kloppend te krijgen is of niet. Maar in tegendeel, wat ik geneigd ben te doen, is om die dingen bij elkaar op te tellen en te zeggen dat het gaat om een volk dat geen duidelijke leiding heeft, ook geen duidelijke godsdienst, en dus een beetje aan het eigen lot is overgeleverd. En daarmee zeg ik iets volstrekt bijbels. Want de Bijbel spreekt over een Israël in de verstrooiing, ongeacht of het Joden of Israëlieten zijn, als over schapen die geen herder hebben. Ze zullen verstrooid worden, dat is dat woord Jezreel. De schapen worden verstrooid en ze hebben geen herder. Dat is de algemene gedachte en die gedachte lees ik hier ook in. Er is niet sprake van een huwelijk, niet werkelijk, tussen deze vrouw en Hosea, om zo te zeggen. En dat is wat uitgebeeld wordt, uiteraard. Neem niet weg dat wij ook in de Bijbel argumenten hebben die problemen opleveren met dit vers. En in de eerste plaats is dat domweg de uitdrukking: de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning. Als je dat verabsoluteert en letterlijk neemt, dan heb je grote problemen. Want dan moet je talloze andere schriftplaatsen uit je Bijbel zo zonder meer doorstrepen. In dat geval zeg ik, als je dan toch moet doorstrepen, dan moet je deze doorstrepen. Ik zou het niet doen hoor. Ik zou hem gewoon laten staan. Maar wel bedenken dat dat ene vers niet ineens een heleboel andere versen uit je Bijbel weg kan halen. Zo kan het niet zijn. Want, ik neem echt de tijd niet om daar echt uitgebreid op in te gaan, hoewel het misschien zou moeten, maar we hebben vele schriftplaatsen in de Bijbel die overigens niet bekend zijn, niet algemeen, waarin zonder meer staat dat Israël altijd een koning zou hebben, zolang dag en nacht elkaar afwisselen, staat er zelfs, zou Israël een koning hebben, en meer specifiek zelfs uit het huis van David. Ja. Staat er zonder meer. Het wordt weggeredeneerd, ik weet het, maar het staat er gewoon in. En de belangrijkste schriftplaatsen die dan gaan, die wil ik wel noemen, omdat ik dat gepast vind, naast deze uitdrukking in Hosea 3, dat is in de eerste plaats 2 Samuel 7... Dat is sowieso een belangwekkende uitspraak, omdat die ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en wordt toegepast op de Heer Jezus Christus. Reeds in Handelingen 2, dat wil zeggen zelfs in de gewone evangelieprediking. 2 Samuel 7, waar wij lezen dat via Nathan, de profeet, tot David het een en ander gezegd wordt. Dat is nadat David zojuist koning geworden is over alle stammen van Israël. Voor de goede orde, hij was oorspronkelijk ook maar koning alleen over de Joden, over Juda. En dat 7 jaar lang. En daarna pas werd hij koning ook over de andere stammen van Israël. Zodat de latere scheuring van het Rijk niet zo gek is. Hè? Die deling was er altijd al eigenlijk. Maar die maar even terzijde. Het was zojuist gebeurd. David had Jeruzalem veroverd. Hij had de ark gebracht naar Jeruzalem enzovoort. Zodat nu de koninkrijk van David gevestigd was over alle stammen van Israël. En gezeteld was, resideerde in Jeruzalem als hoofdstad. En in die omstandigheden zegt de Heer tot David: wanneer uw dagen zullen vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, uw zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon en zo verder. Dat zijn woorden die in het Nieuwe Testament zonder meer worden toegepast op de Heer Jezus Christus. En ik zei al in Handelingen 2, zegt Petrus dat. Hè? Petrus zegt dat David schreef een psalm. Psalm 16 had hij het over specifiek. Over gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En de Petrus zegt er van David was niet maar een poëet, maar hij was een profeet. En hij wist dat God uit hem zou voortbrengen, zijn zaad zou doen opstaan om hem op de troon van David te zetten. En Petrus zegt, en dat is Jezus. God, dat hoef je niet onderuit, dat is gewoon zo. Uiteindelijk slaat het op de Heer Jezus. Maar wij hebben schriftplaatsen, en ik ga het niet noemen. U volgt de tekstverwijzingen maar die hieronder staan onder die versen, dan vindt u het vanzelf wel. Het zal blijken dat deze woorden in de Bijbel zelf worden toegepast op bijvoorbeeld, en in elk geval, Salomo. Dat is ook niet onbekend overigens, hè. Want los van de messiaanse gedachten leren wij, David mocht geen tempel bouwen, maar Salomo zou dat doen. Waar staat dat? Nou, hier. En dan hebben we een probleem, want het vers was al gereserveerd, het wordt toegepast op de Heer Jezus. En de conclusie moet luiden dus, dat het beide waar is. Dat wil zeggen, het gaat over Salomo, maar daarmee ook over Rehabeam en zo verder. Alle afstammelingen van David via Salomo en al die lui die men op de troon in Jeruzalem gezeten hebben. Al die koningen uit het huis van David tot Zedekia aan toe, in elk geval. En daar komt het probleem. Want tot Zedekia kunnen we het volgen. En dan zijn we terecht bij de Babylonische ballingschap in de dagen van Jeremia. En daar houdt het op. En dan zeggen we, nou staat toch in Hosea, de kinderen Israël zullen zitten zonder koning. Sindsdien hadden ze geen koning meer. En de Bijbelse lijn die volgt, de Bijbelse geschiedenis volgt de lijn die dan terechtkomt bij de timmerman uit Nazareth, zeg ik dan laconiek. Bij Jozef, gij zoon Davids in Matthäus 1 en via Jozef bij de Heer Jezus. Wat voor sommigen trouwens ook problematisch is, want het was toch Maria. Jozef had er toch niks mee van doen. Maar goed. Maar die lijn wordt gevolgd en dat past het toe op Christus. Maar het sluit niet uit dat dezelfde woorden hier van toepassing zijn op Salomo. De verwijzingen die er in mijn Bijbel onderstaan naar 1 Koningen 5 en 6 en 1 Kronieken 22 zijn wel degelijk uitspraken over Salomo. Dat wil zeggen dat in Salomo deze profetieën vervuld worden. Maar als dat zo is, dan blijft dus ook dat Salomo is ook overleden. Maar als de Heer zegt dat er altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten voor eeuwig, en dat de stoel zijns koninkrijks bevestigd zou worden tot in eeuwigheid, dan laten die woorden geen onderbreking toe. Dat wil zeggen, het gaat gewoon door. Generatie voor generatie. En als het dan staat in Hosea, de kinderen Israël zullen zijn zonder koning, dan moet je je toch afvragen waar het eigenlijk precies over gaat. En dat doen wij nu dus ook. Omdat de Bijbel zegt, nee, de Davidische huis, dat zal bestendig zijn. Voor altijd. Bovendien, ik heb het nu veel te smal besproken, in werkelijkheid, boven dit hoofdstuk staat, God verbiedt David een tempel te bouwen. Dat is inderdaad wat in dit hoofdstuk staat. Maar het is niet de samenvatting van het hoofdstuk. Of van die pericoop. Op geen enkele wijze zelfs. Ik ben dus een beetje boos eigenlijk over het opschrift. Want in werkelijkheid, waar het gedeelte over spreekt, is het niet over dat David geen huis voor de Heer mocht bouwen. Maar waar het over gaat, is dat de Heer beloofde dat hij een huis voor David zou bouwen. En dat is volledig, alleen door die kop al, wordt het al volledig aan de kant geschoven als het ware. Of dat de bedoeling geweest is, weet ik niet. Maar het is wel wat er gebeurd is. Maar daar gaat het wis en waarachtig wel over. En nou ik hier toch ben, ga ik er toch maar even op in. In vers 5 zegt de Heer tot Nathan, ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heer, zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Was je van plan voor mij een tempel te bouwen? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. Dat is nog nooit zo geweest, zegt hij. Maar ik heb gewandeld in een tent, in een tabernakel namelijk. En dat is geen huis. Huis wordt geacht een verblijf, iets blijvends te zijn. En de tent is, een tabernakel is altijd iets tijdelijks. En hij zegt, ik heb altijd tijdelijk gewoond in een tabernakel, tot op heden. Vers 7, overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld. En dan heb ik wel een woord gesproken in een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijzen, zeggende, waarom bouwt gij mij niet een cederhuis? De Heer zegt, ik heb daar toch nooit om gevraagd? En de ceder, dat slaat op het huis, het paleis van David, dat staat hiervoor, dat David een cederen paleis kreeg, gebouwd van cederen van de Libanon. En sindsdien zijn cederen van de Libanon een beeld van het Davidische koningshuis. Dat is van belang, want je komt ze nog tegen in de Bijbel, hierna. Maar goed, maar de Heer zegt, ik heb toch niet in zo'n huis gewoond, ik heb er ook nooit om gevraagd. Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht David zeggen, zo zegt de Heer der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn schapen, over mijn volk, Ami, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan bent, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. Hier moet ik stoppen, want nou klopt er al iets niet. Want het volgende hoofdstuk gaat over de krijgsverrichtingen van David. Hoofdstuk 8. Met een onderbreking in hoofdstuk 9. En daarna gaat het in hoofdstuk 10 weer verder. En in 1 Kronieke 18 en 19 zit de onderbreking van Mefiboset er ook inderdaad niet tussen. Het is één verhaal, namelijk over de krijgsverrichtingen van David, waarbij hij zijn koninkrijk uitbreidt over alle volken in de buurt, en zijn koninkrijk uitbreidt in de praktijk van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat, precies zoals oorspronkelijk, ik meen reeds aan Abraham, beloofd was. Het moest nog gebeuren. En dan weer terug naar vers 9. Ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. Die waren er inderdaad, die vijanden, al waren het maar de Filistijnen. En ik heb u een grote naam gemaakt als een naam der grote die op de aarde zijn, maar zover was het niet. En mijn punt is dat dit wel eens waar geschreven wordt, vertaald is alsof het al vervuld was, gebeurd was. Maar het is niet zo. Waar het over gaat namelijk is dat het zou gebeuren en dat dit een belofte is. En dus had het vertaald moeten worden met: ik zal overal met u zijn, overal waar gij gaan zult. En zal uw vijanden voor uw aangezicht uitroeien. En ik zal u een grote naam maken als de naam der groten die op de aarde zijn. En dat gebeurt inderdaad in hoofdstuk 8 tot en met 10. Nou ja, 8 en 10 dan. Het is toekomst. Over vers 9 heb ik die discussie nog nooit gehoord. Of het in de verleden tijd of over de toekomende tijd gaat. Over vers 10 wel. Want die zou wel degelijk ook in de toekomende tijd vertaald moeten worden. Maar daar heeft men praktische problemen mee. En daardoor is het hele stuk in de verleden tijd blijven staan. Maar ik weet zo uit mijn hoofd dat er ooit internationaal door de bijbelkenners, de bijbelvertalers zal ik maar zeggen, en de schriftcritici, discussie ontstond toen Moffat zijn bijbelvertaling maakte. Maar Zuid-Afrikaan was dat, maar goed. Toen Moffat zijn bijbelvertaling maakte en hij vertaalde vers 10 in de toekomende tijd. En toen is er internationaal uitgebreide discussie over geweest. En men is tot de conclusie gekomen, wat men niet verwachtte, maar men is tot de conclusie gekomen, op taalkundige gronden, dat het inderdaad in de toekomende tijd moet staan. En ik heb inderdaad, ik weet niet welke, maar ik heb vertalingen gezien die inderdaad toekomende tijd geven. Vers 10. Maar als u mij vraagt, vers 9 moet dat ook zijn. En vers 10 wordt dan: en ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen. Ik zal hem planten. Dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven wordt. En de kinderen der verkeerdheid zullen, dat staat wel in de toekomende tijd, de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. Gelijk als in het eerst. Wanneer was dat? Vers 11. Zoals in de dagen van de richteren. Want toen werden ze heen en weer bewogen en hadden ze geen rust in het land. Ze werden steeds door de vijand overvallen enzovoort. Maar wat vers 10 dan dus zegt, is dat hoewel Israël nu woonde in het land dat de Heer hen beloofd had, zou de Heer voor hen alsnog een land bestellen waar zij in rust zouden wonen. En de NBG heeft dat dus inderdaad correct. Maar dat veronderstelt, of dat zegt dus, dat er ergens anders dan in Canaan een land is waar Israël in rust zou wonen. En dat het volk daar gebracht zou worden. Waarmee dus de Heer zegt: voor mijn huis bouwen. Ik zal een huis maken, bouwen voor het volk als zodanig, maar niet in Canaan. Maar ergens anders. Dat is dus in wat wij de ballingschap noemen. Dat is één. En het andere punt is, dat is het laatste deel van vers 11. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Dat wil zeggen, David zou voor de Heer een huis maken. De Heer zegt, daar heb ik niet om gevraagd, maar weet je wat. Ik zal een huis maken voor het volk. En ik maak een huis voor jou, David. De Heere zal u een huis maken. Want wanneer gij overleden zult zijn, wanneer gij ontslapen zult zijn, zal iemand uit uw lijf voortgekomen, zal uw troon erven, uw koninkrijk erven, en die zal voor mijn naam een huis bouwen. En daarna gaat het verder met: nou ja, en als hij zich misdraagt, zal ik hem kastijden. Dat betekende in de praktijk dat de Heer bij gelegenheid de een of andere koning uit het huis van David inderdaad van de troon zette. Maar het betekende ook dat dan dus iemand anders uit het huis van David de troon kreeg. Als u begrijpt wat ik bedoel. Vandaar ook, en dat moet u zelf maar nazoeken, in 1 Koningen 11 is dat geloof ik, bij de scheuring van het Rijk, of 1 Koningen 10 al, zei de Heer van tevoren tegen Jerobeam: Gij zult koning worden over Israël. Maar niet over Juda. Want dat kan ik niet doen. Ik heb aan David beloften gedaan. En vanwege mijn knecht David en mijn beloften aan David kreeg ik die stam dus niet. Bovendien geef ik nog een klein stammetje met Juda ook mee. Benjamin namelijk. En dus je wordt koning over Israël, maar dat is dan over 10 stammen van Israël. En het heet koning over Israël. Want voor wat betreft het huis van David, Rehabiam dus in dit geval, die zou de troon erven van Salomo, maar alleen over Juda. Inclusief stam van Benjamin dan, officieel. Terwille van de beloften. En dan vind je ook meteen geïllustreerd over hoe dat gaan zou. En zo is het gebleven. Maar dat betekent ook dat sinds de Babylonische ballingschap, het einde van Zedekia, dat was de laatste koning op de troon van Juda en dus van David in Jeruzalem, dat sinds die tijd dan toch ergens anders, de troon van David gecontinueerd moet zijn. En als u vraagt, maar waar dan? Dan zeg ik, nou, dan moet je Jeremia nog maar een keer goed lezen. Want dit verhaal van Jeremia eindigt met dat Jeremia en wat dochteren des konings het land verlaat naar Egypte. En hem werd gezegd dat hij dat zelfs zou overleven. Met zijn kleine overblijfsel. Maar in Egypte kan hij ook niet gebleven zijn, want daar zijn alle Joden omgebracht door de Babyloniërs alsnog. Dat wordt ook in Jeremia aangekondigd. Zodat hij via Egypte verdwenen moet zijn ergens naartoe, waarbij dan toch die troon van David gecontinueerd moet zijn geworden. Via die dochters op een of andere wijze. En dat is ook gebeurd, dat heb ik wel eens vaker verteld hier. Hij is in Ierland terechtgekomen, daar gaat de geschiedenis verder.
Waar zit hij dan?
Ja, Sealtiel is werd erfgenaam van de troon onder de Joden. Dat wil zeggen, dat was in de dagen van de Babylonische ballingschap. En die stamt zelfs niet eens van Zedekia af. Zelfs ook niet van Salomo. Hij stamt af van Nathan. Ja, Jechonia was de jongste uit die reeks. Alleen Jechonias werd weggevoerd en hij werd opgevolgd door zijn oom. Hoe heet die man ook weer? Zijn oom, weet ik veel, maar die oom wordt dan Zedekia genoemd. En dat is dus de laatste koning, springt de generatie terug, maar dat is de laatste koning uit Juda op de troon in Jeruzalem. En uit de lijn van Salomo, erfgenaam van Salomo. Na de Babylonische ballingschap, zegt met name Matthäus 1, is de erfgenaam Sealtiel, en daarna Zerubabel, in de tijd van Ezra en Nehemia. Maar die zijn niet uit Salomo, die zijn uit Nathan, uit de broer van Salomo. Dat is terug te vinden via de geslachtsregisters, het is wat ingewikkeld. Maar dat wil zeggen, je moet begrijpen sowieso eigenlijk dat niet alleen David, maar ook die andere koningen uit Juda, maar niet één zoon hadden, zal ik maar zeggen. Zodat daar talloze takken, vertakkingen van moeten zijn geweest. Allemaal van afstammelingen van David. En wat beloofd was, er zou altijd iemand uit David op de troon zitten over Israël, of op zijn minst een deel van Israël. En er zijn mogelijkheden genoeg voor geweest. En die zijn er vandaag ook. En dat alle Europese vorstenhuizen hun stamboom terugleiden tot David, dat weet u toch langzamerhand, hè? Ja, dat wordt niet geadverteerd, maar daarom is het wel zo. Ja. Want dat is inderdaad zo, ja. Zodat je daarna weer terugkeert naar Hosea. Hosea 3. Zijn kinderen is of zullen ze vele dagen blijven zitten zonder koning. Nou, het is tamelijk ondenkbaar dat een volk zonder koning blijft. In de Bijbelse betekenis van het woord koning. Er zal toch een koning zijn. Dan kiezen ze wel een koning. Israël zat honderden jaren zonder officiële koning in de dagen van de richteren. En daarna moesten ze toch echt een koning. En de Heer voelde zich gepasseerd. En zei, nou ja, ik ben toch koning. Maar als ze mij niet willen, oké, ze zijn wel mijn volk. Dus dan geef ik ze wel een koning. En toen kregen ze Saul, weet je nog. En daarna gaf de Heer een David. En zei tegen David, 2 Samuel 7, ik zal uw koninkrijk bevestigen. Dat blijft zo. En voor de goede orde leg ik er dan toch nog één andere tekst naast. Er zijn er vele. Met name ook in de psalmen trouwens hoor. Maar ik noem er nog één, dat is uit Jeremia. Omdat dat toch een sleutelfiguur is in dit thema. Want Jeremia leeft in de dagen van de ondergang van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Dat is Jeremia 33. Waar gesproken wordt over het huis, vers 14, over het huis van Israël en over het huis van Juda. Zijn er nog steeds twee uiteraard. Waarbij het huis van Israël in de dagen van Jeremia is dat huis dat allang in de ballingschap verdwenen was, weet je wel. En dan staat er in vers 15, in die dagen en te dier tijd zal ik David, in die dagen te dier tijd, dat wil zeggen ergens in de toekomst. Zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten en hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In die dagen, in die toekomst, zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. En deze is die haar roepen zal de Heere onze gerechtigheid. Dat is net zo'n uitspraak als in 2 Samuel 7. Dat wil zeggen, als het gaat over een koning, dan is de Messias. Maar daarna wordt wel degelijk gezegd, want zo zegt de Heere. En dan wordt teruggegrepen op de algemene belofte aan David. Er zal altijd een koning zijn uit David. Namelijk, zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man, die hoofdletters, dat moet u zich niets van aantrekken. Aan David, ze bestaan namelijk niet, hè. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Let op dat er niet staat huis van Juda. En let op dat we zojuist het onderscheid gezien hebben tussen huis van Israël en huis van Juda in vers 14. Met andere woorden, aan de Joden bij Jeremia wordt gezegd dat aan het huis van Israël, dat zich in de ballingschap bevindt, niet zal worden afgesneden iemand uit het huis van David als koning. Er zal niet worden afgesneden man die op de troon van het huis Israël zit. Ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden. Een man die brandoffer offert. Ze hebben het met een hoofdletter geschreven weer. En ze willen het op de Messias laten slaan. Maar dat kan niet, want die was niet uit Levi. Met dank aan de Hebreeënbrief. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die man dan ook in vers 17. Het is niet de Messias, het is de algemene gedachte. Want zoals er altijd iemand uit David koning zou zijn over Israël, zo zou er altijd wel ergens een leviet zijn die brandoffer, offer en spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. En hier hebben we nog een moeilijkheid in verband met het vers uit Hosea 3, toch? Ze zouden zijn zonder offer. En hier staat, nee, het is altijd. Nou ja, dit komt dat die versen dus kennelijk op een verschillend niveau liggen. Men zegt, onder de Joden zijn het vandaag toch geen levieten die offers brengen? Nee, zijn die er dan wel in de gemeente? Het zijn twee vragen, dus eerst de ene. Zijn er mensen uit Levi die tot geloof zijn gekomen en behoren tot de gemeente? Ja, zou ik wel denken. Brengen zij offers? Nou ja, niet deze letterlijke, maar overdrachtelijk wel. En zelfs zijn er die helemaal niet eens uit Levi zijn en die ook die offers brengen. Toch? Het is maar of je het letterlijk neemt of niet. Kortom, die zijn er wel. Nou, als dat waar is, moet er ook die botten er ook zijn uit het huis van David, die koning zijn. Ergens en op een of andere wijze. En voor de goede orde, het Levitische priesterschap. Ik ben aan het eind van de avond en dat moet ik eigenlijk allemaal niet meer doen. Maar volgende keer kom ik er niet op. Het Levitische priesterschap is officieel beëindigd. Want dat zegt ook Hebreeën 7. We hebben nu priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dus Levitische priesterschap onder de wet is beëindigd. Niettemin valt aan te tonen uit de laatste hoofdstukken van Ezechiël, want daar staat dat gewoon, dat er ook in de 1000 jaren, althans dat er ook na de wederkomst van Christus, priesters uit Levi zullen zijn. en die offers brengen. Letterlijk. In een letterlijk herbouwde tempel. Zijn dat dan Levitische priesters? Het antwoord is, ze zijn Levitisch en ze zijn priesters. Maar het priesterschap dat deze Levieten bedienen, is niet het Levitische priesterschap. Ze brengen niet de Levitische offers, niet de Levitische voorschriften. Ze leven niet onder de wet. Dat kan niet, want de wet is beëindigd in de dood en opstanding van Christus. En daarmee ook het Levitische priesterschap. Kortom, het zijn wel Levieten, maar zij bedienen het Melchizedekse priesterschap. En als er iemand, gewoon naar de mens geredeneerd, als er iemand in aanmerking zou komen om onder het nieuwe verbond het priesterambt te bedienen, dan ligt het toch voor de hand dat je al die lui neemt die onder het oude verbond priester waren al. En dan stel je die toch aan onder het nieuwe verbond als priester. Nou, dat is ook wat gebeurt. Dus zijn het Levieten. Ze bedienen het priesterambt. Alleen, het is niet het Levitische priesterschap. Het is het Melchizedekse priesterschap. Mag toch niet al te moeilijk zijn, lijkt mij. Situaties, omstandigheden zijn veranderd. Maar het neemt niet weg dat Levi dus toch gewoon de priestelijke stam blijft. En in de toekomst ook een domicilie zal hebben rondom de herbouwde tempels. Dat is allemaal in Ezechiël beschreven. Je mag er alleen niet uit concluderen dat dan de wet als zodanig, zo zonder meer de Mosaïsche wet als zodanig, inclusief Levitisch priesterschap, dan van toepassing is, want dat is niet zo. Niettemin zijn er toch voorschriften die dan van toepassing zijn, die 100% overeenkomen met die van de wet. Maar ook dan betekent het nog niet dat dat dus de toepassing is van de wet. Zo goed als in onze dagen, wij zouden onze naaste lief hebben, dat staat ook inderdaad in de wet. Maar dat we dat zouden doen in onze dagen is niet omdat het in de wet staat. En Paulus zegt ook, dat betekent niet dat we onder de wet zijn. Hebben we die nog?
Zijn geloof onder de wet.
Komt van een andere kant af. Maar wat hier beschreven wordt, is de continuïteit van deze dingen. Waarna ik dus alsnog moet zeggen, want dan neem ik dan volgende keer ook gewoon wel weer de draad op, hoe dat dan zit met Hosea 3. Het blijkt dus dat dat vers op een ander niveau gelezen moet worden. En dat de strekking ervan is dat Israël in de verstrooiing niet verenigd is onder één koning. Of onder één vorst. De vorst is in de eerste plaats trouwens de kroonprinsen. De voorste in de opvolging van het koningschap enzovoorts, niet verenigd is in één godsdienst, maar gewoon verstrooid is geworden. Dat is één ding, dat wil zeggen, wat hier beschreven wordt, is de eenheid van het volk als zodanig, en het volk is niet één, het volk is verdeeld zelfs in koninkrijken, ik mag het rustig zeggen, want de Heer beloofde dat aan Abraham en Sarah. Koninkrijken. Ze hebben zelf niet maar één koning, ze hebben vele koningen. Maar dat is het nou juist. Staat het niet dat ze zullen zijn zonder koningen? Staat dat ze zullen zijn zonder een koning die hen kennelijk verbindt en hen maakt tot één koninkrijk. En tot vandaag zijn die volkeren inderdaad verdeeld. En hetzelfde geldt voor de godsdienst. Al die volkeren hebben altijd goden gehad. En goden gediend op een of andere wijze. Maar verdeeld. En dat is wat hier beschreven wordt feitelijk. Dat wil zeggen, de Heer zelf bemoeit er zich verder niet mee en laat het los. En die volkeren zijn aan zichzelf overgeleverd, zijn wat verdwaald geraakt. Om zo te zeggen, althans naar menselijke maatstaven. Niettemin, de Heer zou hen vergaderen. En voor zover ze tot eenheid gekomen zijn, is dat onder nieuwtestamentische tijd gebeurd onder de prediking van het evangelie. En voor zover het met Juda zal gebeuren, zal dat inderdaad in de toekomst zijn, in de wederkomst van Christus, ook inderdaad door de prediking van het evangelie. En dat is het. En dan moet ik nog één ding zeggen. Er staat, de kinderen Israël zullen vele dagen blijven, maar er staat niet de. De zin begint met kinderen Israëls en niet de kinderen Israëls. Kinderen Israëls, vele dagen. Het begint met want. Dagen, vele dagen. En dan zitten en dan zonen van Israël. maar niet de zonen van Israël. Dat wil zeggen, het is niet zo zonder meer op alle Israëlieten van toepassing. Maar op een deel ervan, minstens. Dat is trouwens altijd zo, hoor, eigenlijk. Maar het is juist opmerkelijk dat niet benadrukt wordt de kinderen Israëls. Dan weet je wie het zijn. Maar het is veel vager. In het algemeen, en dus het wordt een algemene uitspraak, in het algemeen moet je zeggen, ze hebben geen eenheid, ze kennen geen eenheid, en ze worden niet door één koning geleid. In de praktijk werden ze door vele koningen geleid en zaten ze elkaar dwars, ze bestreden elkaar. Dat is de geschiedenis van die volkeren geweest. Meteen in de ballingschap al, en zeker ook later, tot en met de dagen van de grote volksverhuizing, en tot en met 40, 45, heet dat toch, het loopt tegen mij, dan kan je een heleboel dingen nog... Om net zeggen. Die strijd is er altijd geweest. Dus dat is het hele punt niet. Maar was er maar eenheid in. Kon je ze maar één en dezelfde kant op krijgen. Dienden ze maar allemaal dezelfde God. En politiek gezien en op aardsniveau. Dienden ze maar allemaal dezelfde God. Ongeacht welke. Dan werden ze één. Hetzelfde doet zich trouwens voor bij de Arabische volkeren. Dienden ze allemaal diezelfde God maar. U zult zeggen, doen ze toch, dus Allah. Ze, ja, maar dat is voor velen van hen een volstrekt verschillende zaak. En wees er maar blij mee dat ze niet tot eenheid komen. Ja, daar komen ze wel in de toekomst, op religieuze gronden. En dan heb je antichristelijk rijk. Maar ze zijn verdeeld onder elkaar. Ze kunnen de weg niet. Een Arabische eenheid is vaak nagestreefd, maar het is nooit gerealiseerd geworden. En onder deze Israëlitische volkeren heb je precies hetzelfde, zijn altijd verdeeld gebleven. En als er al iets was wat hen bond in de loop der tijd, was het christendom. Ik zei niet hun geloof in de Heer, hoor, dat gaat me nog net één stapje te ver. Hoewel dat er natuurlijk toch in belangrijke mate onderdeel van uitmaakt. Maar voor zover ze één waren, was het één in godsdienst. Maar zij waren toch echt niet in een huwelijksrelatie met de Heer, niet officieel dat uitverkoren volk enzovoort. Wel zijn eigendom, maar vrucht brengt het nog niet voort, want gemeenschap is er nog steeds niet.
Het is nog wel alleen maar geloof overblijfsel, toch?
In de praktijk gaat het alleen ongelovig overblijfsel, ja. Maar ik bedoel maar, men zou deze uitspraken niet verabsoluteren en dan meteen de rest van al die Bijbelse uitspraken wegredeneren. Dat kan niet, en bovendien, je zou in het algemeen begrijpen dat als je dit letterlijk neemt, dat kan überhaupt al niet. Want de volken hebben altijd hun leiding gehad en ze hebben altijd hun religies gehad. En ze hebben ook altijd hun methodes gehad om de toekomst te voorspellen. Even wat een terafim. Dat is niet de strekking van het schriftgedeelte. De strekking van het schriftgedeelte is dat ze hebben niet werkelijk die ene God die zij dienen. Of teruggrijpend op wat vooraf ging, die vrouw leeft niet in gemeenschap met de man. En die probeert eigen wegen te vinden enzovoort. En voor zover dat de aanduiding is van een volk, wil zeggen dat de volk niet tot eenheid komt. Maar toch van Gods wegen gereserveerd is voor een bepaald doel. En gek genoeg. Ik mag het natuurlijk niet zeggen, want het staat hier niet. Maar gek genoeg, uit die relatie waarbij geen gemeenschap plaatsvindt, wordt wel degelijk een zoon geboren. Maar dat staat er niet. Maar die heb ik ontleend aan Jozef en Maria. En via dat teken, want het was een teken, aan onze tegenwoordige tijd, waarin de gemeente geboren wordt, wel degelijk uit Israël en specifiek uit de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Dan doet God er toch een werk in. Maar goed, we moeten het hierbij laten. Bovendien, hoofdstuk 4 vult het een en ander uitgebreid aan. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader, dat wij vanavond weer hier mochten zijn en uw woord mochten openen. En ons mochten bezighouden met deze oude profetieën feitelijk, die tot in onze dagen en nog lange tijd actueel zullen zijn. We danken u dat ze ons spreken over dat plan der eeuwen dat u uitvoert in de loop van de geschiedenis der mensheid en daarmee der volkeren op aarde. En we danken u ook in het bijzonder dat wij mogen beseffen welke positie wij daarin innemen als eerstgeborenen van een nieuwe schepping, als vrucht van uw arbeid, hoewel officieel uw arbeid aan en in de wereld stilstaat. Maar niettemin, er is vrucht, tot eer van uw naam, en wij maken daar deel van uit. En wij danken u, Vader, dat we mogen leven daarmee uit de rijkdom van uw genade, weliswaar afgezonderd van de wereld en gelovend in de dingen die wij niet zien, maar juist daarom spreekt u ons zalig. En daarom ook brengen we onszelf bij u en vragen u, Vader, of u ons wilt bewaren voor de duisternis van deze wereld en in plaats daarvan ons wilt leiden in heel uw waarheid, omdat u dat beloofd hebt in uw woord en omdat wij door die waarheid daadwerkelijk vrij zouden worden om u te dienen met heel ons wezen. Amen.